voordeel van spreken zijn dat je een glaasje water krijgt. Hè? Als u nou heel erg dorst hebt, dan mag u komen hoor. Dan ja, delen we. Wie is vandaag blij dat hij zijn korte broek heeft aangedaan? Ja. En wie denkt bij zichzelf, wat had ik nou maar een korte broek aangedaan? Ja. Ja, ik vind altijd, als ik spreek, dan moet ik een lange broek aan. Dat heb ik mezelf opgelegd. Ja, dat past beter, hè? Ja, oké. Okay. Ja, jasje. Ja, dichte schoenen. Ik heb sandaaltjes aan vandaag. Ik heb helaas mijn goede schoen in de auto laten liggen bij een vriend gisteren. Nou ja, kon ik niet meer ophalen, dus... Daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. Wat past bij ons? Wat past bij ons? Dat begin van het... Ja, zo dat nieuwe seizoen. He, morgen gaan de basisschoolkinderen beginnen weer. En ook de voortgezet onderwijs een deel in ieder geval. En misschien ook wel het werkende leven dat het weer wat opstart en zo. Ik weet niet hoe dat voor jullie zit. Wie gaat er van hangmat naar muismat bijvoorbeeld? Ja. Ik wel, ja. Heerlijk. Genoten van de rust. Maar nou begint het allemaal weer. Hè? Alles stress slaat weer om het hart. Van oeh, roosters van kinderen. En hoe moet het allemaal? En, en dan heb ik dus heel erg de behoefte aan een beetje houvast. En dan heb ik heel erg behoefte om te bezinnen. En bij God te zijn. En te vragen, Heer, wie ben ik nou eigenlijk? Waar hebt u me nou voor gemaakt? Waar moet het nou allemaal heen? En zo ook in de gemeente. Waar zijn we hier nou voor? We gaan dat seizoenbegin weer op te starten. En dan zijn we als leiding van de gemeente druk met het jaarthema, moet uitgewerkt en posters gemaakt en bedenken dingen. Nou, en het begint allemaal in zo'n molen weer te gaan. Kinderwerk moet geregeld. Nou ja, allemaal bababababam, hartstikke druk. Maar wat is het goed om even plaats stil te staan? En dat wil ik vanmorgen doen. Van ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Waar draait het nou allemaal om? Waarom zijn we hier? Waar moet het heen? Dus we gaan even lekker zitten. Even bij God zijn. En het woord laten spreken. En ik werd getriggerd enorm door Efeze 5. En als je een Bijbel bij je hebt, mag je dat vast opzoeken. Efeze 5. Als je geen Bijbel hebt, misschien heb je een app op de telefoon. Daar maak ik altijd reclame voor. De Bijbel-app. Als je wel Candy Crush hebt, maar nog geen Bijbel-app. Foei. Dat is gratis, hè? Maar goed, dat gaan we zo lezen. En voordat we uit Efeze gaan lezen, is het goed om te bedenken dat die brief, die is aan een gemeente in Efeze. Misschien was dat nog een beetje een rondstuurbrief. Maar in ieder geval, die stad Efeze, 500.000 mensen wonen daar. Een joekel van de stad. En centrum van een hele spirituele wereld, zou je kunnen zeggen. Er stond een grote tempel voor Artemis, de god van de vruchtbaarheid. En daaromheen speelde van alles af. Tempelprostitutie bijvoorbeeld, dat is een groot ding. En er werd veel beschouwd vanuit geestelijke wereld, zou je zeggen. Een hele occulte stad. En ik dacht, hoe kunnen we nou de slag maken naar Groningen? 200.000 man, iets meer. Dus iets kleiner. En welke god zou hier nou een tempel voor staan, dacht ik, in Groningen? Voor welke goden hebben wij tempels gebouwd. En na een tijdje denken dacht ik dus. Ken je die God, ik dus? Ik dus. De mens. Ik denk dat in Groningen tempels zijn gebouwd voor de mens. De mens staat centraal hier in deze stad. En die wordt aanbeden op allerlei manieren. Vreterij, brasserij, prostitutie, alles is hier aanwezig wat ook in Efeze was. Dus ik vond de slag niet heel moeilijk. Ik dacht, ja, deze brief die zou ook zo aan ons geschreven kunnen zijn. Stad Groningen. Brief van Paulus aan de stad Groningen. Misschien aan de gemeente in Groningen, de gemeente De Rank in Groningen. Nou ja, zo wil ik het een beetje lezen vanmorgen. Want Efeze heeft veel te zeggen. In Efeze 5, wat we zo gaan lezen, is een hele praktische toepassing eigenlijk van een heleboel wat in die brief staat. En al bestuderend wil je eigenlijk die hele brief wel behandelen, want hij is zo prachtig mooi. Maar goed, we moeten downsizen, want we hebben niet heel lang. En we willen toch een beetje richting vanmorgen, een beetje houvast. Dus ik wil alleen lezen Efeze 5 vers 1 tot 20. Zullen we dat doen met dat in het achterhoofd, dus dat dit een brief is aan de gemeente waar veel occulte toestanden zijn, waar het dus draait om Artemis, om goden, om een wereld, een geestelijke wereld, waar mensen dus heel magisch denken. En dan zegt Paulus, dit volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij lief heeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. En laat er bij u geen sprake zijn van ontucht, of zedeloosheid, of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvoerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank, want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij. Geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. En laat u door niemand met loze woorden misleiden. Want God, wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. En gedraag u dus niet zoals zij. Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. En onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. En daarom staat er, ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. En bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Nou, pittig stuk wel, hè, met wat vermaningen erin. En het begint al met het woordje volg dus. Het voorbeeld, nou ja, dan weet je, er is iets vooraf gegaan en daaruit voortkomt dit. Nou ja, wat is dat dan? En als je dan zo terugleest, dan is het dat Paulus, die heeft heel erg duidelijk gemaakt, Jezus Christus is het hoofd, de heerser van alles, van de hele kosmos, van de wereld, van de machten, van alles wat er is, is Jezus Christus gegeven als hoofd van alles. En onder hem moet alles gebracht worden. En hij is ook het hoofd van de kerk, van de gemeente. En in hem heeft de gemeente diezelfde plek. En dit is een geheim en dit is zo groot. De gemeente, wij dus, gelovigen, zijn in Jezus Christus gesteld tot heerser over deze wereld. Met hem moeten we het voor elkaar maken. Dat is het plan. Zo beschrijft Paulus dat in Efeze. De wereld moet onder de heerschappij van Jezus Christus gebracht worden. En in de gemeente is Jezus Heer, dus zijn heerschappij is in de gemeente. Dus we zijn als gemeente, als het goed is, daarmee bezig. Om onszelf onder de heerschappij van Jezus te brengen, maar ook de mensen om ons heen. De wereld om ons heen. Dat staat in die brief. Dus we hebben als gemeente een geweldige positie gekregen, boven alle machten en krachten. En als je dan bedenkt dat Paulus dit schrijft aan zo'n stad waar magische toestanden, allemaal spreuken, toverij, afgoderij was, dan zegt Paulus, ja, de gemeente staat daarboven. En ook machten die je aan kunnen vallen en allemaal gekkigheid, je staat in Christus, als gemeente staan we daarboven. Alle macht is gegeven aan hem en hij heeft overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen, de schuld, de zonde. En in hem hebben wij een positie. En niet alleen dat, wij zijn zelfs kinderen van God. Kinderen van hem worden we genoemd. En zijn we, God noemt ons zijn kinderen. Die God die bovenaan de kosmos staat, die alles geschapen heeft, zegt tegen ons, jullie mij, jullie zijn mijn kinderen. Nou, wat een positie is dat. En daarvanuit zegt Paulus, dus, Daar gaan we. Dus, volg het voorbeeld van God. Als zijn geliefde kinderen. Volg zijn voorbeeld. En dat was, ga de weg van de liefde zoals Christus. Die gaf zichzelf voor de ander, voor de mensheid. En zo werd hij een offer voor God de Vader. Dus de weg van de liefde is de weg volgen die God zelf voordeed, namelijk het dienen van de mensen. Het offer te brengen aan hem, aan God. Daarvoor zijn we geroepen, de weg van de liefde te gaan. En er zijn nog een weg, zometeen komen we bij het licht. De weg van het licht, daar roept Paulus toe op. En dan komt er nog een oproep om op de goede weg te wandelen. Die drie wegen, die zaten zo in de tekst. Als je zo er doorheen leest, denk je, hé, ja, dat ligt er zo'n beetje uit. De weg van de liefde, de weg van het licht. En denk er goed om op welke weg je wandelt. En dan komen die, laat er bij u geen sprake zijn van ontucht, zedeloosheid of hebzucht. Nou, als je een beetje vertaalt, dan staat daar porno bijvoorbeeld. He, als een woord wat gebruikt wordt. Zedeloosheid en de hebzucht. En dat is die God die aanbeden wordt. Ik dus, weet je, vanuit je verlangens, vanuit je behoeftes, vanuit ik ben belangrijk, het aanbidden van mezelf. En we leven in een tijd waar volgens mij dat erg aan de hand is. Dat we zelf op de troon van God zijn gaan zitten en we zijn zelf het allerbelangrijkste wat er is. We willen bevrediging, we willen het nu en zoveel mogelijk. De aanbidding van ik dus. En in deze tekst wordt opgeroepen om niet ik dus te aanbidden, om met je behoeftes bezig te zijn, hè, met je aardse begeerten, noemt de Bijbel dat, maar om je te richten op Christus, om hem te aanbidden en om hem na te volgen en dan God te aanbidden en hem te offeren met jouw leven. De weg van de liefde te gaan. En er staan ook spreekwoorden, hè, let op wat je zegt. En ook in deze tijd, het vliegt aan alle kanten om ons heen. De gekke woorden, ik gebruik ze zelf ook. Het is heel makkelijk om het aan te nemen van je omgeving. Zo makkelijk word je erdoor beïnvloed. Om allemaal platvloerse dingen te zien en te kijken. Netflix. Als je er een beetje kritisch naar kijkt, dan blijft er niet veel over. Maar we zijn zo in de wereld en zo makkelijk beïnvloed. En daarom is het ook zo goed om ons te laten inspireren of een spiegel daar te voorhouden door het woord. Die zegt, joh, dat is wel heel erg met jezelf bezig zijn, met wat jij leuk vindt en waar jij behoefte aan hebt en wat je grappig vindt en dat je lol hebt en plezier en geluk. Ook zo'n mooi woord van deze tijd. Als ik maar gelukkig, we moeten allemaal gelukkig zijn. Oh, wat zijn we allemaal gelukkig. Maar er zijn nog nooit zoveel mensen naar de psycholoog gelopen. Zo gelukkig. Ja, wat is dat dan geluk? En als je hebt over de aanbidding van ik dus, dan is geluk, ja, dat je heel erg blij en fijn voelt. Hè? Dat je helemaal dingen doet, onbeperkt lekker kan doen wat je wil. Maar als je het over de aanbidding van ik dus hebt, Jezus Christus, dan is dat vaak gericht juist op hem en op de ander. Dan gaat het niet meer over ik dus. Maar de aanbidding van ik dus, dat is gericht op anderen. Dat is gevende liefde, agape. Wat tegenover porno staat trouwens. Want porno is nemende liefde. Dat is alleen maar voor mij. Agape gevende. Zo staat het tegenover elkaar. En Paulus is dat nog scherper. Die zegt op een gegeven moment, ja, zelfs als je die dingen doet, dan hoor je niet bij het koninkrijk van God. En laat je niet op mensen die misleiden die zeggen, ah, joh, maakt allemaal niet zoveel uit. Je bent gered. Je lichaam en wat je verder doet in deze wereld is niet meer belangrijk. Je bent al met Christus boven de kosmos verheven. Dat is helemaal in die geestelijke wereld. Is het allemaal voor elkaar. Dus wat we hier op aarde doen is niet meer belangrijk. Paulus zegt, ja, dat is wel belangrijk. En het is zelfs zo dat als je je bezighoudt met de aanbidding van ik dus, dan hoor je niet bij dat koninkrijk van God. Heb je daar geen plaats. En ik herinnerde mij dat ik vroeger, toen ik enorm worstelde met rookverslaving en daarvan afwou, zo'n 20 jaar geleden of zo, dat mensen mij aldoor dingen zeiden, oh ja, doe dat nou niet en stop daar nou mee. En ik kreeg het niet voor elkaar, best moeilijk, heel lang over gedaan. Maar één opmerking is blijven hangen en dat was de beste opmerking die iemand kon maken. Die zei, Jeff, stop toch met roken. Het past zo niet bij je. En toen dacht ik, oh, ja, dat is eigenlijk wel zo. Dat past natuurlijk helemaal niet bij mij. En ik vond het zo'n mooie opmerking, die is blijven hangen. En het lijkt net of Paulus een beetje hetzelfde zegt. Jullie zijn kinderen van God. Jullie zijn kinderen van het licht geworden. Jullie zijn uit de duisternis getrokken. Al die dingen, dat past niet meer bij je. Je bent een kind van God. Doe dat gewoon niet meer. En ik weet wel dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Met verslavingen en gedragingen. Dat zijn allemaal ingewikkelde, complexe dingen. Maar Paulus roept wel op om dat achter te laten. Daar niet mee bezig te zijn. En het heeft volgens mij alles te maken met de aanbidding van ik dus of ich dus. Wie aanbid je? Wie wil je volgen? Wat wil je belangrijk maken? En dan staat er dat tweede, dat is ga de weg van de kinderen van het licht. Een andere uiting van God aanbidden. Ga de weg van de kinderen van het licht. Want u bent uit de duisternis getrokken. Uit de tijd dat er schuld op je was. Dat je God niet kende. De duisternis. En u bent getrokken naar het licht. Kinderen van het licht. Ga die weg. En wij geven licht. Zegt Christus. Hè? Dus we moeten zorgen dat ons leven in het licht komt. Dat we goede dingen gaan doen. Dat we stoppen met die andere dingen. Dat we liefde betonen, de weg van de liefde. Maar het gaat nog verder, want Paulus zegt ook nog, ja, en die duisternis om je heen ontmaskeren. Dus het is niet alleen maar voor jezelf zo, nou ja, dat het lichtje in jezelf brandt, zou ik maar zeggen. Maar je moet ook nog met een soort zaklantaarn te werk gaan in je omgeving. Van, hé, waar zit dan die ongerechtigheid? Waar mag recht gedaan worden? Waar moet waarheid groeien? Waar kan ik de wereld, het koninkrijk verbeteren? Waar kan ik dat licht laten schijnen? Want er staat, als dingen in het licht komen, dan geeft het zelf ook licht. Dan is het ook licht. Dus zet de dingen in het licht om je heen. Laat zien hoe het in elkaar zit. Ongerechtigheid. Ik mag in oktober beginnen bij Stichting Kwartiermakers, hier in de gemeente wel bekend. En er zijn zoveel dingen niet recht in deze stad. En bijvoorbeeld de prostitutie, waar we nou met het overweeghuis vrouwen proberen uit de prostitutie te krijgen. Slavenhandel, kinderprostitutie is er zelfs in deze stad. De dingen die zijn gewoon niet goed. En zo kun je er nog een heleboel bedenken. Recht, onrecht. En dat is heel groot, maar misschien zit het ook dichter bij huis. Misschien is het wel in je buurt, bij je buren. Dat er onrecht is, onwaarheid. Mensen die misschien wel onderdrukt worden door hun eigen partner, weet ik veel. Paulus roept op, laat niet alleen dat licht voor jezelf schijnen, maar zet de dingen in het licht. Laat je licht schijnen ook om je heen. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die. Dus dat is best een grote opdracht. Dus we hebben nou gezien, we zijn als gemeente, hebben een bijzondere positie bij God. We zijn zijn kinderen. En hij zegt, nou ja, dus ga de weg van de liefde als zijn kinderen. En dan ook nog ontmasker de duisternis. Bijzonder. Want alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Dus ik kan me ook voorstellen dat je misschien worstelt met zonde. En dan zou ik zeggen, breng het in het licht. Bij een pastoraal werker of bij iemand die je vertrouwt. Want als Gods licht erop gaat schijnen, dan komt er lucht. Dan kan er bevrijding komen. Dus doe dat ook. Laat Gods licht daarop schijnen. Dan komt er in onze tekst een zinnetje. En dat is een beetje een gek versje. En bijna een liedje. Ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood. En Christus zal over u stralen. En dat is een beetje onduidelijk waar dat precies vandaan komt. En het zou zomaar kunnen dat het uit een dooplied komt. Uit die tijd. Een dooplied. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Mensen werden gedoopt, het was de begrafenis, het oude leven, werd ondergedompeld in het water en je kwam weer boven en de mensen zouden dat zomaar gezongen kunnen hebben. Maar het doet ook een beetje denken aan Jesaja, een profetie uit Jesaja. En dat wil ik eens even met jullie lezen, kijk, we hebben nog een beetje tijdje wel. Want ik las dat en ik vond het zo mooi. Jesaja, een profeet, die profeteert aan een volk die niet meer in zijn thuisland woont, niet meer bij hun hoofdstad. En ik wil even lezen Jesaja 26 vanaf 16. Er zit nog hele mooie, moet je thuis maar eens nalezen hoor, Jesaja, deze hoofdstukken. Ik heb nog even wat grappigs vertellen, sorry. In hoofdstuk 28, ik las even door, en daar staat dit, moet je opletten wat daar staat. Tsaf, latsaf, tsaf, latsaf, kaf, lakaf, kaf, lakaf. Beetje van dit, beetje van dat. Heb je dat ooit gelezen? Ik had het nog nooit gelezen. En ik las het, ik dacht, nee, wat staat hier nou? En het staat er zelfs twee keer. In vers 10, 28 vers 10. Tsaf, latsaf, kaf, tsaf, kaf, lakaf. Beetje van dit, beetje van dat. Bijzondere tekst. En ik had het nog nooit gelezen. Het gaat over profeten die maar wat brallen, die maar wat zeggen. En dat we die moeten ontmaskeren. Maar goed, oké, even een zijspoortje. Maar zo zie je, de Bijbel is zo leuk. Zo leuk om te lezen gewoon, uit Gods woord. En soms staan er verrassende dingen in. En, maar goed, oké. Jesaja 26. Het gaat over Jeruzalem, Sion. De Heer, in onze nood hebben wij u gezocht. Toen ons tuchtigde, riepen wij u aan. Zoals een zwangere vrouw in baresnood ineenkrimpt en schreeuwt in haar weeën. Zo verschenen wij voor u, Heer. Met zoveel, oh Heer, help ons. En wij waren zwanger en krompen ineen, maar al wat wij baren was lucht. Er was geen vrucht. Wij brachten het land geen uitkomst. Op aarde werd geen mens meer geboren. En dan keert de boel om. Jullie doden zullen herleven, zegt de Heer dan. Hè? De lijken zullen opstaan. Ontwaak! Jullie daar in het stof en jubel. Uw dauw is dus een dauw die leven geeft. De aarde brengt haar schimmen weer tot leven. Trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd tot de woede bekoeld is. Zie hoe de Heer zijn woning verlaat en hoe de mens op aarde voor hun wandelen laat boeten. Het onschuldige bloed dat op haar is vergoten wordt door de aarde aan het licht gebracht. Hier heb je dat ook. Ze zal het niet langer verbergen. Op die dag zal de Heer ingrijpen. Hij trekt zijn groot en machtig zwaard tegen Leviathan, de snelle kronkelende slang. Nou, we weten allemaal wie dat is, hè? De boze. En hij zal Leviathan doden, het monster in de zee. Op die dag zal mijn prachtige wijngaard bezingen. Ik, de Heer, hou de wacht over mijn wijngaard. Steeds opnieuw bevloei ik hem. Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden. En ik koester mijn woede niet, maar zou ik doorns en distels dulden? Strijdbaar ga ik erop af en al dat onkruid steek ik in de brand. Tenzij men mijn bescherming zoekt en vrede met mij sluit. Ja, vrede sluit met mij. De tijd zal komen dat Jacob zal wortelen. Dat Israël zal uitbotten en bloeien. En de vruchten van zijn oog zullen de hele aarde bedekken. Zie een volk die misschien wel bij de pakken is gaan neerzitten. Die teleurgesteld is. Die ook beïnvloed is door zijn omgeving. En God vraagt, oh alsjeblieft, grijp in. Want het is zo moeilijk. En dan komt die profetie. Ja, maar ik ga mooie dingen doen. Wacht maar, het komt goed. En dan wordt die wijngaard bezongen. En ik denk, dat kun je prima op de gemeente toepassen. Die wijngaard van Jezus. Die bezingt die. En die zal mooie dingen. Er zullen mooie dingen uit voortkomen. En Jezus zal hem bevloeien. En het zal hem bron. Zie, dat is waar het heen gaat. De gemeente die hier zo mooi beloofd wordt eigenlijk aan de wereld. En daar slaat die tekst dus ook op terug. Dat doet het in ieder geval aan denken. En ook van de gemeente in Efeze zou je kunnen zeggen, ja, die zit ook in een tijd van nog niet helemaal thuis zijn. Het koninkrijk van God, wat tot vervulling moet komen, het eeuwige Jeruzalem, waar geen nood meer is, waar geen zonde meer is, waar geen ellende meer is, geen traan, dat moet nog komen. En op die manier wil Paulus hen ook bemoedigen. Word wakker. Sta op uit je slaap. En laat Christus over je stralen. Want wij leven niet voor deze wereld. Wij leven niet alleen maar hier en nu. En met al onze lasten en al onze ellende van nu. Maar er komt, er is een betere tijd aangebroken. Dat koninkrijk van God dat gekomen is, de heerschappij van Jezus Christus. Dat lied waar Paulus zo even aan refereert. Dus dan hebben we de weg van de liefde gaan, de weg van het licht, het ontmaskeren van de duisternis, opstaan, met elkaar de strijd aangaan eigenlijk. Maar we hebben al gelezen, Leviathan is verslagen door Jezus aan het kruis. Is alles onder hem gekomen. Dus we hoeven daar niet meer bang voor te zijn. Dat is zo'n mooi lied. I'm a child of God, I'm no longer a slave of fear. We hoeven niet bang te zijn voor de duisternis, want Jezus heeft overwonnen. Oké. En dan is er nog de laatste aanmoediging. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Dat maakt dus uit welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als de dwazen, maar als verstandige mensen. En verstandige mensen, dat zijn mensen die God kennen. Die hun best doen om te begrijpen wat God wil. Niet meer bezig zijn met ik dus. Met wat wil ik allemaal, wat kan ik allemaal, hoe zal ik mezelf allemaal ontplooien, wauw. Maar hoe kan Christus tot recht komen? Hoe kan ik nou mijn leven zo inzetten dat hij tot zijn recht komt, dat ik hem aanbid. Dat de mensen om me heen tot bloei komen. Dat de buurt om me heen tot bloei komt. We gaan er weer mee bezig volgend jaar. En dan staat er, bedrink u niet, want dat leidt tot uitspatting, maar laat u de geest u vervullen. En ik kan me voorstellen dat als je aan de vooravond staat om de studententijd in te gaan, dat dat wel een moeilijke tekst kan zijn. Tenminste, als ik terugkijk op mijn eigen studententijd, was het meer spiritus dan spiritus sanctus, zeg maar. Maar ook dat is een harde realiteit in deze wereld. Weet je, je staat niet apart of zo. Je leeft in deze wereld en je wordt erdoor beïnvloed. Maar ik wil toch ook met Paulus oproepen. Joh, ga er niet te veel in mee. Probeer ook daarin gewoon te beperken. En niet alleen maar wat niet, maar vooral wat wel. Hè. Richt je op de Heilige Geest. Bid, lees het woord. Zoek de gemeente op, zoek gemeenschap op. Ik ben ook echt heel erg fan van die verenigingen hier in de stad. Navigators, Ichtes. Mensen die met elkaar door die studententijd gaan, samen op zoek van hoe kunnen we God dienen in mijn studententijd. Maar ook als je op de basisschool zit, de middelbare school. Ook daarin richt je op wat God wil. Probeer je daar door te laten voeden. Mooi als je op de tienerclub bijvoorbeeld in de rang bent. Dat je met elkaar op zoek gaat. Ja, wat wil God nou in deze tijd voor mij als ik tiener ben? Of als ik op de basisschool zit. En vooral die leeftijden daarna, als we volgende week weer allemaal aan het werk zijn. Of niet. Misschien ben je met pensioen of je hebt geen werk. Maar ook dan is het goed om je te richten op God. Zeg, Heer, hoe kan ik u nou dienen? Wat kan ik vandaag doen? Er staat zo'n prachtige zin. Besteed je tijd goed, want deze tijd is slecht. Weet je, de wereld om ons heen is zo verrot soms. Als je de kranten leest, als je luistert en rondkijkt van wat gebeurt er nou allemaal. Het is zo onrechtvaardig soms, zo hard. De tijd is slecht. Maar besteed dan, wij als kind van God, besteed dan je tijd goed. Waar besteed je je tijd aan? Kijk eens naar je agenda, als je thuis bent. Waar besteed ik nou mijn tijd aan? Misschien kun je nou nog kruisen zetten of zo. Dat je, nou daar ga ik tijd maken voor God of tijd voor andere mensen. Ga ik dienen. Het kan zo over je heen donderen. Tenminste, zo ervaar ik dat. Dat je bijna geen pas meer op de plaats kan maken om te kijken van waar wil ik nou mijn tijd aan besteden. En zo zit alles alweer vol. Dus om een beetje te plannen. En dan sluit hij af met zing liederen. Geestelijke liederen. Nou, we hebben het net gedaan. Geestelijke nieuwe liederen voor God. Dank God. Dus wees daarop gericht. De aanbidding voor God is zo belangrijk. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het een beetje kwijt was. Dat aanbidding voor God belangrijk zou kunnen zijn. Ik had eigenlijk, om eerlijk te zijn, gedacht, nou dat aanbidden wat wij in de kerk doen, ach, dat is een beetje een opgelicht maniertje geworden. Een beetje, ja, een zangdienst vol zingen met elkaar. En dan de handjes in de lucht, weet je wel. Ik kreeg steeds meer het gevoel van, ja, waarvoor doen we dit eigenlijk? Maar hier staat waarom we dat doen. Christus is gegeven boven de hele kosmos. Hij is het zo waard om hem te aanbidden. En door aanbidding aanbidden we God. En maken we ook ruimte voor hem. Kunnen we ook zijn stem verstaan. Zonder aanbidding. Ja, wat heb je dan? Dan wordt de aanbidding van ik dus heel makkelijk. De aanbidding van God is zo belangrijk. om samen als gemeente ook hem te aanbidden, om te danken voor die prachtige dingen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Lees het begin maar eens van Efeze, wat we allemaal ontvangen hebben in hem. Enorme geestelijke zegeningen. Daar kunnen we gewoon voor danken. En wat is het mooi om dat samen als gemeente te doen, want alleen is het best moeilijk om in deze weerbarstige tijd Jezus te volgen. Om onze blik op hem gericht te houden. Om vol te zijn van de Heilige Geest. Daar worden we opgeroepen. Vul je met de Heilige Geest. En wat is het mooi dat er een gemeente is. Dat je huiskringen hebt. Of groepen waar je met elkaar God kan aanbidden. Dat je kan bidden voor elkaar. En ik wil je vragen om eens te kijken naar je eigen aanbidding. Waarvoor aanbid ik eigenlijk? Als we met elkaar hier zo zingen. Ik heb heel vaak dat ik denk van, oh ja, dit is een mooi lied. Nou ga ik even staan, want ik voel dat zo, weet je wel. Maar eigenlijk zit dat wel heel dicht tegen ik dus aan of zo. Hè? Van, oh ja, oh ik voel het. Oh, dan ga ik even staan. Of dit ken ik, lied ken ik, dan ga ik even staan of zo. Dat is best wel vreemd eigenlijk. En ik zou zo graag willen dat we denken van, oh we zijn hier als gemeente voor God. We aanbidden hem. Laat ik nou, om de ander te bemoedigen, ook gewoon gaan aanbidden en lofprijzen. En wat is het mooi, vind ik altijd, als iemand naast je ook mee aanbidt. En dat je samen aanbidt. Dat je samen met je handen in de lucht zegt, oh Heer Christus, u bent het belangrijkste voor ons. En ik snap wel dat je best moe kan zijn en denkt, ach ja, dat is niet voor mij, ik voel het niet of zo, maar zie eens even van jezelf af en probeer die anderen dan te bemoedigen. He, dat je gewoon God aanbidt en God prijst en zegt, ja, maar we zijn toch met elkaar God aan het bidden? Het lijkt wel heel vaak in de moderne aanbidding, nou ja goed, even kritische noot, dat het heel erg om mij gaat. En ik met God. En hoe ik het voel met God. Maar we zijn aan elkaar gegeven om met elkaar God te aanbidden. We zijn zijn lichaam en hij is het hoofd. En we groeien naar hem toe. En we gaan met elkaar staan we op en zeggen we, Heer, u bent het allerbelangrijkste en we gaan samen u aanbidden. En volgens mij worden we daartoe opgeroepen in deze brief. Om met elkaar samen achter hem aan te gaan. Want het is hartstikke moeilijk in je eentje deze dingen allemaal te doen die we net gelezen hebben. Tenminste, ik las het en toen dacht ik, wow, zo, ik heb nog even een weg te gaan. En dan staat er ook nog een zinnetje, als je dit doet, dan hoor je niet bij het Koninkrijk van God. Nou, gelukkig is God genadig. En hebben we in Jezus Christus de positie verworven. Niet door wat wij deden of doen. Maar God roept ons op, wees heilig, want ik ben heilig. Weet je, het past bij je, het hoort bij je. Zo horen we te leven. In het volgen van de liefde en de weg van het licht. Dus let op welke weg je wandelt. Liefde van het en de weg van het licht. Ontmasker de boel en laten we God samen aanbidden. Nou, ik hoop dat we een beetje houvast hebben zo voor de komende tijd, voor de komende week. Als we weer naar school gaan, weer gaan studeren, weer gaan werken. Weer moeten bedenken wat we met de dag gaan doen. Dat we mogen weten, Jezus Christus, die mogen we aanbidden. Amen. Zullen we samen bidden? Heer God, dank u wel dat we uw woord hebben ontvangen. En wat is het toch bijzonder om daarin te mogen lezen. Om te mogen gaan begrijpen. Heer, en we bidden dat u ons helpt om te begrijpen wat we lezen. Om te verdiepen wat we lezen. En Heer, wilt u dan met uw geest komen en ons vullen? Wilt u ons volmaken van uw geest? Ons in ons leven helpen om u te aanbidden? Heer, om afstand te doen van alles wat niet bij ons past, wat niet bij ons hoort. Om juist aan te doen en te gaan doen wat u graag wil wat we doen, het offeren aan u. Dat we een heerlijke geur van u mogen worden. En Heer, ik wil ook speciaal bidden voor mensen die echt vastzitten aan verslaving, aan dingen die niet goed zijn. We weten het wel, maar het is zo moeilijk om er vanaf te komen. Heren, wil ik u bidden. Geef mensen om ons heen. Geef mensen die kunnen luisteren, die kunnen helpen. Heer, misschien mensen in het pastorale team in de gemeente of vrienden of wat dan ook. Heer, dat we samen dat van ons weg doen wat niet bij ons past. En dat we samen die weg van liefde wandelen, Heer, door de kracht van de Heilige Geest. Omdat we uw kinderen zijn, omdat we uw volk zijn. En zo willen we u samen aanbidden. elkaar aanmoedigen om achteraan te blijven gaan, in wat voor situatie je ook zit, om u te aanbidden, omdat dat koninkrijk van u er is en nog zal komen en tot vervulling gaat komen. In Jezus' naam. Amen. Het muziekteam.